Wij leven in de eindtijd. Op zich is dat in de eeuw achter ons al verschillende malen ook van de kansels gezegd. En niet onterecht. Want met de uitstorting van de Heilige Geest is de laatste periode van de wereld aangebroken. Dat kunnen we lezen. Dus dat betekent dat we dat kunnen weten. En dat wij in die eindtijd staan en leven. Maar wanneer we een oog en een oor hebben, dan moeten we nu zeggen, wij staan er niet middenin meer, maar wij komen al dichter bij de eindtijd. Want wanneer we in zekere zin een vergelijking trekken met de oorlogsjaren die we meegemaakt hebben, dan is er inderdaad heel wat gebeurd. En na de bevrijding hebben we ontzaglijk veel vernomen. En er is veel ons meegedeeld. Denk aan Auschwitz. En andere omstandigheden. Die spreken van gruweldaden van mensen. Waartoe een mens kan komen. Maar dat moeten we bijzonder vandaag laten horen. Ja, als we, en ik heb uiteindelijk op zich daar al even op gewezen, als we ons blad lezen of een verantwoorde communicatiemiddel, ja, dan horen we en lezen we ontzettende dingen. En dat de christenvervolging geen einde heeft genomen, maar in felheid en onder ontzettende omstandigheden ons duidelijk laat zien. En ook daar vernemen we van. Laten we daar niet aan voorbij gaan. En laat er niet een geest komen van wat in 1938 toch wel een beetje leefde in ons kleine landje. Wel, de Duitser gaat aan ons wel voorbij. Het werd wel niet zo openlijk gezegd, maar er was toch wel een geest van gerustheid. We zullen wel neutraal blijven. Want wat kan men van ons Hollanders in Duitsland zeggen en denken? Maar 10 mei kwam onverwachts. Het overviel ons. Met wat daarop volgde. Dat is nou iets van de mens. Maar wat is nu van God? Ja, wat heeft God de Heere in zijn woord aangegeven? Dan gebeurt er uiteindelijk niet iets nieuws. Of wat ons kan overvallen in deze tijd. Gods woord wijst ons op ontzaglijk veel. Buiten de kerk, onder de volken en ook binnen de kerk. Maar nog meer, de wederkomst. De wederkomst van Christus. En wat daarop volgt. Ja, elke zondagavond is er de geloofsbelijdenis. En terecht. Want wat de vroege kerk heeft vastgelegd voor de kerk van eeuwen, Daarin zien we overduidelijk de wilsbeschikking van God. Dus we zeggen na wat de vroege kerk op grond van het woord van God beleidt. Wederkomst, de opstanding uit de doden en het eeuwig leven. Daar gaat het heen. Daar gaat het heen. En wat houdt dat nu in? Dan geeft het woord van God op verschillende plaatsen ons daar een antwoord op. En veelzijdig, veelkleurig kunnen we wel zeggen, is dat antwoord. En dan is er een opvallende zaak, dat de Heere dat heel bijzonder gedaan heeft op de zondag, op de dag des Heren, als daar de uitgeschakelde Johannes zijn dagen moet doorbrengen op het eiland Patmos als een verbannene. Ja, de triumf van de Romeinse keizer Domitianus blijkt. En wat zijn volgelingen ook gedaan hebben. Maar naar de mensen uitgeschakeld, door God ingeschakeld, voor zijn tijd en na zijn tijd. En daarom ook voor anno 2015. En als we dan vanavond even opslaan wat er in dat rijke hoofdstuk Openbaringen staat, waar Johannes in de eerste plaats bij betrokken is geweest. En dat is een zaak geweest voor hart en hoofd, voor hoofd en hart. En hij moest het vastleggen voor de kerk van alle leven. Dat het raadsbesluit van God, wat veelzijdig is, gerealiseerd kan worden en zal worden. En dan lezen we van dat boek, wat daar in de hand des Heren rust, gesloten met 7 zegelen, onverbreekbaar. En welk een vraag er klonk door het hemelrijk. Wie is er waardig om dat boek te nemen en de 7 zegelen te verbreken? En er was een stilte. En die stilte greep Johannes aan. Ik weende zeer. Waarom? Omdat er niemand waardig was. Omdat er niemand was die kon voldoen aan de heilige eisen van God. En waarom was nu Johannes zozeer bedroefd? Omdat God niet aan zijn eer zou komen. En dat God in alles niet verheerlijkt zou worden. Want laten we niet vergeten, geliefden, wie de overste van de wereld geworden is door de arbeid van Christus, is er algemene genade. En laten we dat als westerlingen, als Hollanders, als Liedertes of waar we ook wonen, niet vergeten en niet onderschatten. Ja, dat we nu zo samen mogen zijn. samen onder het woord, luisteren naar het woord en zingen van het woord en bidden tot de God van het woord. Dat is een verdiende gave. God komt niet aan zijn eer, want Satan is de overste van deze wereld. En daarom was Johannes zeer bedroefd. Maar hij wordt verhoogd, want God ziet aan de moeite en het verdriet. Ja, Psalm 56 zegt het dat er tranen zijn die een plaats krijgen in de fles van God. En dat mag vanuit een hemel gezegd worden, weent niet. En dan krijgen we dat rijke getuigenis. Ten eerste wordt er al gewezen op het woord van het begin. Daarom mogen wij het Oude Testament nooit onderwaarderen. Maar het behoort tot de Gods openbaring. Al draagt het het naam van Oud Testament. Maar geen vergaand testament. Blijvend testament. En vanuit de sterfkamer van Jacob wordt Johannes als het ware meegenomen naar het hemelhof. Want wat hoort hij? Wel dat het lam, die de naam van leeuw mag dragen, de grote triomfator, staat als lam geslacht voor Gods aangezicht. Even kort voor de jongeren, dan is dat duidelijk, want we moeten verder naar onze tekst. Wel, dan moet je denken aan de Heer Jezus Christus, die op de avond van zijn opstanding gezegd heeft tegen zijn discipelen: kijk eens naar mijn handpalmen. Dan zie je toch de littekenen. En in mijn zijde zie je ook een litteken. Johannes, je hebt het bijzonder gezien. Petrus en anderen, vergeet het niet. Ik heb aan het kruis gehangen. Ja, Johannes hoort het op Patmos. Ik ben dood geweest en weder levend geworden. En ik leef tot in alle eeuwigheid. En waarom als het lam, als het geslachte lam? Omdat het verzoenend werk van Christus waarde heeft voor God. En alzo voor een zondaar op aarde, tot roost en tot sterkte. En als Johannes hoort van het lam, dan kan hij zeggen: ik heb kennis aan dat lam. En dat is geboren in het onvergetelijk uur, ziet het lam Gods, wat de zonde der wereld wegneemt. En wat hij heeft gezegd, onder zes ogen. En het was omtrent de tiende uur. Lieve mensen, het komt niet direct op het moment aan, maar toch is het van betekenis. En dan kom ik heel dicht bij huis, dat we kunnen spreken vanuit het horen van de verkondiging Gods, dat de prediking van het woord in het leven toch gezegend is. Weet u wat een voorrecht is? Als u wel eens langs die kerk gaat, hè? En daar eens even stilstaat. En daar hoef je nu niet een dominee. Dominee in de eerste plaats, hoor. Maar dat is een voorganger. En dat geldt uiteindelijk in alle opzichten. Maar nu, als eenvoudige burger of burgeres, dan moet je een boodschap gaan doen. En dat je even naar die kerk kijkt. En dat je zegt, ja, die heet Bethel. En daar heb ik nou weet aan. O God, hoe werd ik derwaarts weergeleid, zegt David. Dan zal mijn mond u de Heere geven. Dus het gaat om de ontmoeting met de Heer. Waardoor ontstaat het kennen van de Heer. En daarom Johannes mag luisteren. En hij mag verkwikkend luisteren. En daar in alle stilte hoort hij zingen. Daar wordt gezegd, wel, gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, Heere Gods, want gij zijt geslacht. Zij zongen, staat eraan vooraf, een nieuw lied. Zingen, wel. Dat is bijzonder een eigenschap van het hart dat roept tot God die leven geeft. En dat zingen, dat vinden wij verwoord in het boek der psalmen zelf. En dat kunt u vullen op allerlei wijze. Het treurlied, het klaaglied, het zoekende lied, het vindende lied, het prijzende lied, enzovoorts, enzovoorts. Maar nu het nieuw lied, dat is het lied van de hemel. Waarvan iets geleerd is op de aarde. En dat komen we in het boek der psalmen zelf tegen. Want psalmen zijn uiting van wat er omgaat in hart en leven. Wat men constateert, wat men mag ondervinden van de Heere en ook de strijd, de moeite en het verdriet. En daarom wordt zo graag gegrepen naar het boek der psalmen en wordt zelfs in droefheid en in dankbaarheid kenbaar gemaakt. De stemming van het hart. En als het nu over het nieuwe lied gaat, dan heeft de Heere al in het boek der psalmen regels gegeven die spreken van de toekomst. Mag ik eens wat noemen? Maar het vrome volk in u verheugt, zal, hoort u het, huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht wat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Ja, zo begint het al op de aarde. En de vervulling daarvan geschiet hierboven. Straks wordt het kerst. En dan wordt het beleden. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan naar uw woord. want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Er is toekomst. Ja, maar dominee, voor mij. Ja, voor wie? Door wie is Lucas? Door wie is Levi tot die toekomst gekomen? Ja, als de Heer niet gekomen was, had er nooit een gezicht op die toekomst kunnen komen. Gelijk de Heer later zegt, en daar was hij ook bij betrokken, ik leef en gij zult leven. En als ik uw plaats bereid zal hebben, zal ik wederkomen, opdat gij mocht zijn waar ik ben. Dus allemaal genade. Ach, geliefden, ga toch eens van die genade verwachten. En zeg toch eens, Heere, laat die genade eens spreken. Spreken nu al. En als dat gebeurt, dan gaat de Heere zelf verklaren wie hij is en wat de omgang met hem inhoudt en welke toekomst hij bereid heeft voor alle die hem vrezen. En die toekomst, die is rijk en die toekomst schittert in alle rijkdom. Want wat ziet Johannes? Hij ziet daar de completering van het machtige werk van God. Ja, de vervulling van wat in de raad van God besloten ligt. Want door de zonde is er een scheiding gekomen. Grijpt het ons niet aan, geliefden? Dat kleine vogeltje, als die u of mij ziet, wegvlucht. Wegvlucht. Ja, wanneer we zo ineens zouden komen in de Sahara, en er kwam een roofdier op ons aan, dan zeggen we, het einde van het leven kan komen. Er is een scheiding. Algemene genade doet nog de veel tussen mens en dier, dier en mens, ook in verbondenheid en liefde. Maar voor God is er scheiding. En die scheiding die de mens gewild heeft, vrij en moedwillig, daarvoor is Christus aan het kruis gegaan. En die gekruisigde middelaar, die heeft de scheiding weggenomen. En er komt straks weer een eenheid voor Gods aangezicht. En daarom worden wij er ook op gewezen, geliefden. Op de 24 ouderlingen, vertegenwoordigers van Gods kerk. En we lezen van de dieren. Dat zijn de vertegenwoordigers van de toekomende schepping. Want er komt een herschepping. En dat staat vast en zeker. En de een kan er van dit zeggen, en een ander kan daarop wijzen. Maar het woord onze Gods bestaat tot in eeuwigheid. En dan is de disharmonie ten opzichte van God en de samenleving volledig voorbij. En dat komt door de heilsverwerver. Vandaar dat het de leeuw en uit Judas stam en het lam wat overwonnen heeft en verworven heeft, de eer ontvangt. De middelpunt van het lied, de inhoud van de zang. Gij zijt waardig. En dan waartoe? Want gij zijt geslacht, niet gedood, niet doodgestoken, niet doodgeschoten, dat gebeurt, maar geslacht, slachten. Jaren terug had je de huisslachting, praktisch in elke plaats. Was er een slachter die zelf een beest slachtte. Waartoe? Om dat beest af te slachten. Nee, om dat beest te behandelen en zo dat het vlees zou zijn voor de consumptie, voor de medemens. En dat beeld, dat geoorloofde beeld, want daar wordt u in de Bijbel al op gewezen, dat God laat slachten om tot voeding te zijn. Wel nu, dat Christus geslacht is, na Jesaja 53, als het Lam Gods. En zo geslacht dat het door God de Vader in de eerste plaats is aanvaard, zodat de scheuren van het voorhangsel en de opwekking door zijn Vader het zegel is, het vaste zegel. En dat beeld van dat slachten en Christus met het zegel Gods daarop, horen we in zijn woord. En mijn vlees is waarlijk spijs, waarlijk spijs. En wie mijn vlees eet en gemeenschap kent met dat vlees, die heeft geen leven meer in zichzelf. Zeker, het bloed wordt er ook bij betrokken, maar de tekst wijst bijzonder op het feit van het vlees, wat uiteindelijk wordt gegeven aan anderen, om daardoor gevoed en gesterkt te worden. En dan gaan ze verder. Het lied is nog niet aan einde. En hebt ons schuldig gekocht met uw bloed. Dat gedaan. Met uw bloed. Goden gekocht. Los gekocht. Gelijk ook Petrus in zijn zendbrief schrijft. En dan worden we meegenomen, geliefden, als beeld naar een slavenmarkt. Ja, vooral in het verleden kwam het veel voor dat op markten mannen en vrouwen, jongens en meisjes gevangen stonden. En die werden te koop aangeboden. En u weet hoe de omstandigheden soms waren. Toch kwam er bij geslaven een andere situatie. Een situatie van uitzien. Als daar op de markt, op die slavenmarkt, een koper rondliep. En die koper die keek, en die koper blijft kijken. En op een gegeven moment vond er het onderhandelen plaats. En er werd een bod gedaan. En die slaaf, die hoorde daar iets van. En die zag naar het moment uit dat de koping zou doorgaan. Want hij had die koper opgenomen. En hij had de ogen gezien. Expressies van die koper. En weet u wat er bij hem leefde? Niet in de eerste plaats om vrij te zijn, want dat was uitgesloten. Niet meer zelfstandig staan. Dat was voorbij. En nu weten we hoe het kwam dat een slaaf aan de paal kwam. Maar we weten wel hoe dat wij slaven van de zonde, van de wereld en van Satan zijn geworden. Dat weten we. Maar weet u waar nu zo'n slaaf naar uitzag? Naar het moment dat hij in dienst kwam van die koper. Hij wilde die koper gaan dienen. Want hij had een betrekking gekregen op die koper. En toen dat touw werd losgemaakt en hij overgegeven werd uit de hand van de verkoper aan de koper, was er grote blijdschap. O, ik hou bijzonder onder de ouderen die verstaan wat dat betekent. O, we willen door de Heere Jezus allemaal naar de hemel. We willen allemaal vrij zijn. Maar om nu een slaaf van hem te worden, dat de slavendienst dienst der liefde mag worden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En weet het oud en jong, wij die van nature vaststaan om de slavenmarkt van de zonde, want in de kerk, daar is de slavenmarkt. Want er zijn allemaal gevallen zondaren, doende de wil des vleeses en der gedachten. Ja, de wereld die in het boze ligt, wordt niet gehaat. En de Satan kan soms in heel wat gevallen onze vriend zijn. Onze liefhebber, die onze eigen wil geeft. Maar als daar de gebondenheid gevoeld wordt, en de Heer Jezus Christus gaat als de hemelse koopman over het slavenveld, en hij staat op de slavenmarkt stil, en dat geeft de Heere nog, hij die zijn zoon zendt en gezonden heeft, laat ook zijn zoon uitstallen als de schoonste van alle mensenkinderen, op wie lippen genade is uitgestort. En daar zegt een gebondene, o dat u en ik het zijn, mag zijn oog op mij geslagen zijn. Mag de koop doorgaan. En weet u wat nu zijn koop is? Geen goud en geen zilver. Maar zijn leven. Zijn bloed laat hij vloeien. En dat bloed, dat is niet alleen reinigend bloed. Maar dat ook is betalende bloed. Verlossende bloed. Heiligende bloed. Zaligende bloed. En dat vindt nu plaats onder alle geslachten, in alle taal, volk en natie. En dan is er de gezamenlijke uiting, Psalm 89 vers 8. even dat beeld vasthouden van die slaaf. En wat er gebeurt op de slavenmarkt. Want wat staat er in de tekst? En hebt ons golde gekocht met uw bloed. Nu dit. En het is een beeld, maar dan kunnen de jongeren, vooral de kinderen, ik hoop dat er nog in de kerk zijn of anders meeluisteren thuis. Goden gekocht. Die zoon werd erop uitgestuurd. Die vader had een slaaf nodig. En die zoon die zei, vader, ik ga naar de slavenmarkt. En die zoon die heeft die vader zo lief, om het zo eens te zeggen, hij neemt de portefeuille van zijn vader niet mee. Maar hij zegt, vader, de koop is voor mij. Ik zal er een loskopen van de slavenmarkt voor u. Dus ik kom met een slaaf naar huis. Ja, dat is geen fantasie, maar dat staat in het woord. Golden losgekocht. Dus dan wordt die slaaf verkocht en meegenomen. En nu hebben we gehoord wat Christus door zijn bloed gedaan heeft en nog doet. Want het woord kopen wijst op de verleden tijd. Dat staat niet los van het kruis, maar we worden hier gewezen op wat er aan de eindtijd van deze wereld tot in alle eeuwigheid bezongen staat te worden. Want de zangers van de toekomst zijn er en komen er. En daar komt die zoon met een slaaf naar huis. En wat bemerkt die slaaf nu? Die zoon is het beeld van zijn vader. En wat zegt Jezus? Wat zegt Jezus? En ik bedoel het niet denigrerend, want ieder is geschapen met welke huidskleur ook, maar zwart, zwart door de zonde. En daar hoort een zondaar uit de mond van de koper, als hij door de koper gebracht is bij de vader van de koper. Ik en de vader zijn één. Dat wordt ontdekt. Ja, ik heb u lief. Ja, de vader zelf heeft u lief. En weet u wat er blijkt? Dat de liefde tot de koper ook liefde gewekt heeft tot de vader van de koper. En daar komt de slaaf achter. De vader heeft een slaaf gewild. En de zoon heeft voor mij betaald. Hij heeft me losgekocht van Satans heerschappij. Uit die macht gehaald. Losgekocht van de overste van deze wereld. En dat mijn eigen vlees geen heerschappij meer heeft. Wel in geestelijk opzicht. En dat moet er even bij gezegd worden. Wel gehaald uit de heerschappij van de Satan. Maar nu nog niet verlost van de Satan. Uit de wereld. maar nog niet van, verlost van de wereld die in het boze ligt. En dan meedragend het lichaam der zonde en des doods. Maar wat mag bij tijden overheersen? En wat mag een blijdschap geven? Gelijk we vanmorgen gezongen hebben, die al mijn blijdschap in u heeft. En daarom liefde, liefde tot de Vader, liefde tot de Zoon. En die slaven waar hij zijn bloed voor gegeven heeft, die worden nooit ontslagen. En de Vader die gemijnd heeft, schrijft niet af en stuurt niet weg, maar bevestigt: ik heb u lief met een eeuwige liefde. En Christus zegt als koper: al waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En daarom lezen we in Openbaringen 7. En ze zullen hem dienen voor de troon. En dat gemeenschappelijk. Want daar komen wat slaven van de slavenmacht van de zonde in het hemelse rijk. Overal vandaan. Hier wordt het bezongen in Openbaringen 5. En in Openbaringen 7 wordt het aangegeven. Na deze zag ik een grote schaar die niemand tellen kan. Uit, weer dat uit. Wel zaligheid die gij hebt verkoren, die gij uit altaars gedruis en uw huisstem doet horen. Ja, wonen in uw huis. En daar gaat het heen. En dan krijgen we het laatste gedeelte. Is het lam heilsverwerver, heilsverlosser, maar ook heilsvolbrenger. Want wat staat er geschreven? Gij hebt ons schuldig gemaakt. Eerst hebt ons schuldig gekocht met uw bloed. Dat is begin. En nu de herstelling aller dingen. En daarom de heilsvolbrenger. Want God de Heer is een schepping kwijt. We spreken van de zijde van God. Vanuit het recht wat de overste van deze wereld nog bezit tot op dit moment. Alhoewel hij niet kan volbrengen wat zijn wil is. Want zijn wil is dat God in der eeuwigheid niet meer geëerd, gediend en gevreesd zou worden. De naam Gods moet van de aarde. En daarom wat je nu hoort en leest, zie je daar duidelijk de symptomen van. Maar nu hier een terugkeer naar het begin. Want het beeld God, en dat weten we uit de prediking, ouderen. Dat wil niet zeggen dat de jongeren het niet kunnen weten. Maar we moeten altijd maar eens even teruggaan bij de ouderen. En u niet, geliefden, en dan zie ik mezelf er voorbij, want ik heb het in de consistorie nog over dominee Rico gehad. En daar weet ik nog van dat ik 14 jaar was. Ik kon de man niet begrijpen toen ik hem hoorde, maar ik heb aan God gevraagd of ik hem mocht begrijpen. En ik geloofde van meet af aan dat die man God vreesde. Al wist ik zelf niet wat dat inhield. Kijk maar waar God je op wijst. Daar komt als waarheid over. En dan ga je de waarachtige beleving kennen en nooit vergeten. Niet verheerlijken. Niet verheerlijken. Maar wat Paulus zegt. Denk uw voorgangeren. Die het woord Gods hebben verkondigd. En volgen hun geloof na. Lettend op de uitkomst hunner daden. En daarom bijzonder jongeren. Dat je daarna staat. Want dan is er een eenheid. En die eenheid zal bijzonder blijken aan het eind van het leven. En die wordt in beginsel al gekend op aarde. Gelijk Rut verbonden werd aan Naomi en Naomi aan Rut. Timotheus aan Paulus en Paulus aan Timotheus en vul ze maar in. En nu samenvattend. Gij hebt ons gemaakt. Gemaakt. Hij die zijn bloed gegeven heeft tot. Laat zijn goddelijke kracht en majesteit werken. Zodat we worden koningen en priesters. Daar komt het begin terug. Scheppings. Heerlijkheid glorieert weer opnieuw, want de mens is door God geschapen tot profeet, priester en koning. En in welk opzicht moeten we het verstaan dat dat maken er hier in beginsel al is? Wel, de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten. En van die vijandschap krijg je ook kennis. En wat zegt het doopsformulier? U moet dat dankgebed goed lezen. Met geen conclusie. Want eerst spreekt de levende kerk. De kerk van alle eeuwen in de belijdenis. En die is altijd positief. Altijd positief. Wel, vromelijk, en dan gaat het over dat kind, hè. Dat het vromelijk mag strijden tegen de wereld en tegen de zonde. En overwinnen mogen om de drie enige God te dienen tot in eeuwigheid. En daarom komt er een geestelijke strijd in het leven. Van allen die het genadeleven gaan kennen. Een doodstrijd, zegt zondag 52 zelfs. Omdat er een doodsvijanden zijn. Ja. Al is het door de bewarende goedheid van God. De Satan wat de uitleving betreft. Maar innerlijk, geestelijk is de Satan onze vriend. De boze wereld staan we niet los van. En wie heeft ooit zijn vlees gehaat staat. Kijk, en nu komt genade. En die bewerkt het tegenstel. Ja, dat het wel eens zo is. Wat in het verleden ook wel eens gezegd is. Als er iets van de liefde van de Heere in je hart komt, dan zou je zo wel willen verlost zijn van Satan, wereld en eigen bestaan. Je zou alles uit je leven verwijderd willen zien. Dat gebeurt niet. Daar heeft de Heere een heilig doel mee. Maar het komt eenmaal. Want luister dadelijk maar. Maar hier. Strijd om ingaan. Gelijk Paulus zegt aan het eind. En ik heb de goede strijd gestreden. En het geloof behouden. Wel de koninklijke strijd tegen de zonde. Tegen de wereld. en tegen de Satan en onszelf. En de priesterlijke bewogenheid. Zelfs dat in de praktijk kan zijn. En we worden wel eens stilgehouden als we de krant lezen. Dat daar op een blad een man onthoofd is geworden. Een vader onthoofd is. Zelfs kinderen onthoofd zijn. En dat ze zeggen, we moeten bidden voor onze vijanden. Dat deed Stefanus ook. Ja, dat heeft in de eerste plaats de Heer Jezus gedaan. Toen hij het eerste kruiswoord uitsprak. Allereerste kruiswoord. Wat onbesprekelijk lief is hij. En daarom bevestigt hij wat vanmorgen gezegd is. Ik ben niet gekomen om de wereld te verderven, maar om de wereld te behouden. Dus hij maakt hier in Wapaarde, in beginsel tot koningen en tot priesters. Maar naast de strijd tegen en het niet omkomen in de strijd, wordt gesteld de overheersing. En de overheersing als koning. Dus dat de strijd een einde neemt. En dat de vijanden er niet meer zijn. En waar zal dat leven gezien worden? En waar zal dat leven blijven? Op de aarde. En ik wil de eerste zijn om het te zeggen in betrekking tot mijzelf. Maar we spreken daar nooit over. Misschien wel eens even denken. Nooit over. En het God geheiligd zaad. En dan moet je niet alleen denken aan het eigen zaad, maar ook aan het kerkelijk zaad, aan het verbondszaad. En het God geheiligd zaad, we hebben het vanmorgen nog gezongen. En met volle borst, dat was goed. Was heel goed, volle borst. Zal het gezegend aardrijk erven. Dus een erfenis die je niet ontgaat, maar die vast ligt in de dood van Christus, waarvan het beginsel al wordt gegeven en het uitzicht wordt verteld. Heers als koning, jongeren en ouderen, maar als vorsten en vorstinnen komen terug op de aarde. Niet in grootsheid en menselijke heerlijkheid en zelfaanbidding, maar verlost. Dan is de Satan er niet meer, want hij is gebonden tot een eeuwigheid. Dan is de wereld die in het boze leeft en werkt en zijn vermaak vindt voor eeuwig voorbij. En daar ligt een grote steen. Hier ligt de mens der zonde tot in der eeuwigheid begraven. Wel, die steen spreekt namens allen die dan leven. En dan zal God alles in allen zijn. En hij zal hun tranen van ogen afwissen. Ja, Christus zoekt het begeren en het willen van zijn vader. En gelijk hij aan het kruis heeft uitgeroepen, En het doel is bereikt. Het is volbracht. Zo zal het zijn. Aan het eind van de wereld. Lieve mensen. Van nature staan we daar ver vandaan. Maar mensen, jongeren en ouderen, levend in Europa of daarbuiten, levend in Nederland, levend in Sliedrecht of in een andere plaats, als bekend, als onbekend. Maar weet u wat er staat? En laten we zo eindigen en het niet meer kwijtraken. De hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Houd hem aan, houd bij hem aan terwijl hij aanwezig is. Want daar staat met zekerheid in het woord. En ik heb niet gezegd tot het zaad van Jacob. Zoekt mij te vergeefs. De Heere heeft het niet over het vinden. Hoe dat, dominee? Hij legt het accent op zoeken. En zoeken doe je bij God nooit te vergeefs. Amen.